Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben maar een kleine club als ik dat zo zie. Maar ik weet ook van mensen dat ze niet in orde zijn en daardoor niet in de kerk kunnen komen. Maar gezien is de wie. Fijn dat je er bent. Katie is er. Fijn. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Natuurlijk ook een woord van welkom aan onze broeder dominee Lokema die vanmorgen aanwezig is. Ik verklap ook even, hij is jarig vandaag. Zullen we even applaudisseren? En een fijne verjaardag. Fijn ook dat Ingrid er weer is en dat hij gaat spelen. Het orgel doet het? Ja. Prima. Helemaal goed. Vandaag is het de eerste Adventszondag. Vandaar ook dat de eerste kaars brandt. En u ziet op het mededelingenblad ook een heel mooi klein gedichtje van Henry Nouwen, die waarschijnlijk bij velen van u wel bekend is. Een priester uit Nederland die in Amerika heeft gewoond. Kijk ik nog even naar lief en leed. Ingrid heeft natuurlijk een geweldig bericht gekregen dat ook de MRI goed is. Heel fijn. Broeder Maarten Wijntje is zeer ernstig ziek. Heeft ook een behoorlijke korte levensverwachting. Broeder Harm Springer is weer thuis. Kon ook zelfs zonder zuurstof naar huis, waar hij zelf heel erg blij om was. Cas en Margriet zijn in de kerk en die krijgen vandaag ook de bloemen. Goed? Ja, dat dacht ik al. Broeder Richard Klein is nog steeds niet in orde. Die kampt toch wel met een hele vervelende darmkwaal. Die zou vandaag aanvankelijk ook voorgaan, maar heeft toch gezegd, ik wil liever wachten tot januari in de hoop dat ik me dan weer wat beter voel. Hij heeft ook behoorlijke zware medicijnen. En ik denk dat het goed is dat u deze mensen allemaal in uw gebeden meeneemt. Dat waren de mededelingen. Ik wil de dienst overdragen.
Lokema, vandaag inderdaad 60 geworden. En Richard heeft gevraagd vanwege zijn gezondheid of ik alsnog vanmorgen voor zou kunnen gaan. Dit was eigenlijk een zondag die ik vrij had gepland, maar ik ben graag in jullie midden. Ik ben sinds 1 november predikant van de Vrije Baptistengemeente Elim in Heerenveen. Daarvoor predikant geweest in Buitenpost, in Gorkum, in Kolmswaag en op vele plekken in het land. Sommige oudere broeders en zusters zouden mij kunnen herkennen aan mijn stem, omdat ik 11 jaar lang verbonden geweest ben aan het programma De Muzikale Fruitmand van de Evangelische Omroep op zondagavond. En daar deed ik naast dominee Van der Veer, die het eerste uur altijd een rubriek deed, in het tweede uur de pastorale rubriek Ik zou wel eens willen weten. Nou, dan weet u een heleboel van mij. We gaan deze dienst beginnen met het lied 323. Dank u voor deze nieuwe morgen.
Thank you.
onze hulp en onze enige verwachting is van God die hemel en aarde heeft geschapen. De God die trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. En namens die Heer mag ik u vanmorgen ook groeten met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen lied 463, Hier in uw huis. Deze ochtend met jullie het woord te openen en dat zometeen te doen bij 2 Koningen 4 vers 8. Maar het is eigenlijk het schriftgedeelte tot en met vers 37. Dat is best een lang gedeelte. En het gaat vanmorgen over de vraag: wie ben jij nou? Wie bent u in dit verhaal? Als het gaat om je relatie met God, als het gaat om het volgen van Jezus. En dan spelen eigenlijk een aantal woorden een hele belangrijke rol. En dat is afstand en nabijheid in je relatie met God. En omdat het zo'n lang gedeelte is, heb ik het maar even in 2 gedeeltes geknipt. Laten we de eerste 17 versen lezen. En daarna zingen we het lied Heer, neem mijn hand. Of we hebben de verlossing. En daarna lezen we vers 18 tot en met 37. Nog het beste gedeelte. Ik lees vanaf vers 8 uit 2 Koningen 4. Op een zekere dag kwam Elisa door Shunem. Daar woonde een voorname vrouw die dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Shunem kwam bij haar eten. En de vrouw zei tegen haar man: die God komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar neer terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Shunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. En hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. En toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi: vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die ze zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde: ik leef te midden van mijn volk. En weer vroeg Elisa: kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde: jawel. Ze heeft geen zoon en haar man is al oud. En toen zei Elisa: roep haar binnen. Gehazi riep haar, de vrouw kwam, haar in, kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde Godsman, antwoordde, spiegel uw dienares toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. We zingen, voordat we het tweede gedeelte lezen, lied 421, we hebben de verlossing.
Jesus is hope and free.
2 Koningen 4 vanaf vers 18. Het kind groeide op en op een zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit: mijn hoofd, mijn hoofd. En de bevader beval een knecht die jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder en ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. En daarna ging ze naar buiten. Hij riep tegen haar man: stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman en kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? Vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Maak je geen zorgen, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: drijf de ezelin zonder ophouden aan, totdat ik je zeg dat je halt kunt houden. En zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. En toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat en met haar man en haar zoon. En de vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. En Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen. Maar de godsman zei: laat haar maar, ze is getroffen door een bitter verdriet. En ik wist daar niets van, de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. En toen zei de vrouw: heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moet wekken? En hierop zei Elisa tegen Gehazi: neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei: zo waar hij leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. En toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. En hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. En toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. En hij ging de kamer binnen, sloot de deur achter zich en toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen met zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, strekte zich nogmaals over het kind uit en uiteindelijk nieste de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. En Gehazi waarschuwde haar. En toen ze boven kwam, zei Elisa: u kunt uw zoon meenemen. En de vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Nou, dat is een bijzonder gedeelte. We gaan, voordat we dit gaan overdenken, nog 1 lied zingen. Lied 558, Heer, neem mijn hand. En ik stel voor dat we het eerste en het vierde vers zingen. Niet alle 4 versen, maar de eerste en het vierde vers. onze Heer Jezus Christus. Een bijzonder verhaal. Ik kan me voorstellen dat dat direct, als je het zo leest, op je af laat komen. Denkt van, nou, wat moet ik daar nou mee? Ik geloof dat we hier in dit bijzondere verhaal, dat we dat sowieso niet moeten lezen alleen maar als een stuk geschiedenis, maar dat we daar geestelijke lessen uit moeten trekken. Kent u het oude gezang, nooit kan het geloof te veel verwachten? Ik zie een aantal mensen knikken. En de tweede zin, des heilands woorden zijn gewis. En als we nou kijken naar ons eigen geloof, en als we nou kijken naar onze relatie met de Heer Jezus, als we kijken naar onze relatie met God, hebben we dan nog echt een verwachting van Hem? Of hebben we min of meer geaccepteerd, het leven is gebroken, ach, we modderen hier maar wat aan totdat we ons uiteindelijk kunnen oprichten op de jongste dag of op het moment dat we bij Hem zullen zijn voor eeuwig, als al onze tranen van de ogen zijn afgewist. Maar verwacht je in dit leven nog, terwijl het kwetsbaar en gebroken is, nog grote dingen van God? Als ik naar dit gedeelte kijk, kunnen wij vanuit de vier hoofdfiguren die ik hier zie, de vrouw uit Sunem, Elisa, Gehazi en ook de vader, die ik toch een beetje als de hoofdfiguren zie, elementen zien over onze relatie die we kunnen hebben met God. En dan gaat het over die twee woorden, afstand en nabijheid, intimiteit zou je kunnen zeggen. Vanuit de gedachte, nooit kan het geloof te veel verwachten. En dan is de kernvraag, en die heb ik er ook boven gezet, wie ben jij? En dat is altijd even wat lastig als ik je vraag, zou je je kunnen identificeren met karaktertrekken van een van deze vier hoofdfiguren? En het gaat echt even om karaktertrekken, want ik hoop natuurlijk ten diepste dat je kunt identificeren met de vrouw uit Sunem, ook als man zijnde. Dus probeer even los te komen van je mannelijkheid en je vrouwelijkheid, maar even te kijken puur, wat zie ik nou als het gaat om afstand en nabijheid in deze vier mensen naar voren komen. Hoe ziet jouw relatie met God eruit? Ik kom toch veel tegen eigenlijk een beetje wat ik zie bij de Vader. Hij doet zijn religieuze ding. Maar je ziet hem nergens in het hele verhaal God zelf zoeken, Gods nabijheid zoeken. En op het moment dat hij met een ernstig probleem wordt geconfronteerd, of eigenlijk met een partner die zegt van ik wil op zoek naar de Godsman, dan zegt hij, waarom zou je dat nu doen? Het is geen nieuwe maan of het is geen Sabbat. Het is geen zondagochtend of het is geen woensdagavondkring of het is niet het moment van de bidstond zoals we dat hebben afgesproken. Ik zie te veel kinderen van God die hun religieuze verplichtingen doen, in hun agenda als het ware de aantal momenten hebben neergezet, maar als het gaat om echte intimiteit, om God te zoeken, om je uit te strekken naar Hem, ach ja, nooit kan het geloof te veel verwachten, we verwachten niet zoveel meer. En misschien is dat wel een stukje armoede in de gemeente van de Heer Jezus Christus, vandaag de dag. We nemen te snel en te makkelijk genoegen met de christelijke gewoontes. Als ik even gewoon eerst het gedeelte even duid. Ik heb de Vader als het ware al bijna neergezet, maar we komen nog meer figuren tegen. Maar even een paar dingen als achtergrond. Er wordt gesproken over een vrouw uit Sunem. En je ziet een plaatsaanduiding binnenkomen. Het is in het noorden van Israël. Het is in de buurt van de Karmel. Sunem was een gebied waar heel lang een gedeelte erg ontrouw was geweest aan God. Waar afgoden werden gediend. Totdat de Heere op een gegeven moment ingreep in de geschiedenis en er een nieuwe koning kwam en een heleboel mensen van het volk overleden en uiteindelijk bleven er nog 7000 over. 7000 mensen die nog enigszins hun verwachting hadden van de grootheid van God. Die nog respect hadden voor zijn heiligheid, zijn majesteit, voor wie hij was. Als schepper van hemel en aarde. Als de God die het volk had bevrijd uit Egypte. Er was nog een soort godsbesef. Deze vrouw uit Sunem, waarover gesproken wordt aan het begin van wat we gelezen hebben, is waarschijnlijk een van deze 7000 overgeblevenen. En dan zien we een plaatsaanduiding, de Karmel zien we naar voren komen. De Karmel was eigenlijk, dat is de plek waar Elia vaak was, waar Elisa vaak was. Een plaats om God te zoeken, te aanbidden, religieuze verplichtingen te doen, zeg maar. Het werkterrein van Elisa en Elia. En Sunem lag ongeveer 25 kilometer vanaf de Karmel. En dan was er ongeveer nog 10 tot 15 kilometer richting de woonplaats van Elisa. Dat was een behoorlijke tippel. Zullen we zeggen zo rond de 40, 45 kilometer. Mijn vrouw heeft ooit een keer de slachtenmarathon in Friesland gelopen. Als je dat een dag wil doen, als je die 42 kilometer wil lopen, gewoon wandelen, dan kost je dat echt een dag. Nou, Elisa was regelmatig onderweg van zijn woonplaats naar de Karmel. Halverwege komt hij het plaatsje Sunem tegen. Dus het was heel gebruikt, het was op de route. In die plaats woont een vrouw. En deze vrouw, een van de overgeblevenen van de 7000, heeft op een of andere manier het vermogen om iets te zien van God. Ontmoet daar Elisa, ze nodigt hem ook uit om bij hem thuis te komen eten. Terwijl ze zit te eten, zegt ze tegen haar man, deze man is beslist heilig. Zij ziet iets van de goddelijkheid, zij heeft het vermogen om te onderscheiden wanneer iets van God is. En op het moment dat ze dat ziet, iets van God ziet, zegt wij, laten we ook plaats maken in ons huis. Er wordt gesproken over een voorname vrouw, een grote vrouw staat er in andere vertalingen. Er is een vrouw, zeggen financieel gezien was ze onafhankelijk. Samen met haar man had ze genoeg financiën om uiteindelijk iets te kunnen realiseren. Heel praktisch, laten we een appartement bouwen op ons huis voor Elisa. Zodat de godsman inderdaad, de geestelijke les is, zij maakt plaats voor God in haar leven. Een ontmoetingsplek, een plek, ruimte voor hem. Zouden kinderen van God niet vooral in eerste instantie ruimte voor God moeten maken in hun leven? Dat is iets anders als ruimte in je agenda maken voor God. Dat is niet zo moeilijk. Dat zet ik er gewoon in op zondagochtend. En zelfs op je verjaardag kan dat dan nog opgevuld worden. Dan belt er een collega en zegt, zou je naar Emmen willen? Dat is ruimte voor God maken in je agenda. Maar ruimte voor God maken in je huis, in je levenshuis, is een plaats maken waar je hem kan ontmoeten. Deze vrouw heeft een verlangen om plaats te maken voor God zelf. In Elisa natuurlijk, in die godsman. En het kost ook wat. Dat is een mooie vraag. Mag het ons nog wat kosten? Om God te ontmoeten. En uiteindelijk, als ik gewoon naar het verhaal ga, even erin stap, dat gebeurt. Elisa maakt daar dankbaar gebruik van. En tegelijkertijd zie je dan iets over intimiteit en nabijheid, ook bij die andere drie hoofdfiguren. Laten we eens kijken, eerst even het verhaal nog verder duiden. De vrouw maakt plaats, Elisa komt daar regelmatig en Elisa wil eigenlijk gewoon de vrouw bedanken. En stuurt zijn knecht erop uit, zegt van ga er eens vragen wat ze nodig heeft. Nou zegt die vrouw helemaal niks, ik leef ten winne van mijn volk. Ik ben volkomen tevreden met mijn situatie, dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Ik heb niets meer te wensen, dus je zou kunnen zeggen, ik heb vrede met mijn situatie, met hoe het leven ook is. Nou, kan ik dan echt niks doen, zegt Elisa. Nou, zegt Gehazi, ja, er is wel iets in haar, ze heeft geen zoon. Nou, roep haar maar bij me. En dan komt de vrouw en die blijft aan de drempel staan. Die gaat die ruimte die ze gecreëerd heeft van God niet eens binnen. En dan zegt Elisa, vandaag over een jaar zul je een zoon baren. En dan zegt die vrouw, speld me toch niks op de mouw, maak me toch niks wijs. Het gebeurt wel, de vrouw wordt zwanger, ondanks de hoge leeftijd van haar man. En dan neemt het verhaal een bijzondere wending. Het kind groeit op, het lijkt allemaal weer te gaan zoals we verwachten. Het kind groeit op, het kan inmiddels praten, het kan lopen. Het heeft zelfs al heeft een leeftijd bereikt dat hij bij je vader op het land kan zijn. En dat is hij op een dag ook. En dan ineens roept hij het uit, mijn hoofd, mijn hoofd. En dan is er blijkbaar iets in zijn hoofd en de commentaren vermoeden dat het of een hersenvliesontsteking of een hersenbloeding geweest is, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval is het zo dat het levensbedreigend is en zijn vader pakt niet eens zelf het kind op en brengt het naar moeder toe. Dus zie je ook weer iets van die afstand van die vader. Hij is wel religieus en is gericht op zijn werk, maar als het echt om nood gaat, ziet hij het niet eens hoe ernstig het is. Hij kan het niet onderscheiden, maar dan laat hij zijn knecht op een gegeven moment zijn eigen kind brengen bij moeder. En moeder neemt het joch op zijn knie. In een andere vertaling staat het ook letterlijk zo. Ze neemt de jongen op haar knieën. En dan sterft het kind waar ze niet om heeft gevraagd. Wat haar eigenlijk is aangeboden. En op dat moment verandert er iets in die vrouw. En ik weet niet of zij heeft het niet gekend. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Maar als je ziet wat er dan gebeurt met haar, heeft ze maar één beweging. Ik moet naar die godsman toe. Eerst doet ze nog iets anders. Ze gaat voor het eerst de ruimte in die ze gecreëerd heeft in haar huis. De ruimte van God. En daar legt ze haar dode kind neer. Haar nood. En ze sluit die ruimte af en gaat dan vervolgens onderweg met een knecht en een ezelin naar de Karmel, naar de godsman. En daar, Elisa ziet haar al aankomen en stuurt Gehazi opnieuw. En ze van, nou, ga eens vragen hoe het met haar man is en met haar kind en hoe het met haar gaat. En het gaat allemaal goed op het moment dat ze Gehazi ontmoet. Totdat ze bij Elisa zelf is, dan werpt ze zich aan zijn voeten. Ze pakt hem vast bij zijn enkels en roept het uit. Gehazi probeert het nog te voorkomen, stuurt er bijna weg. Hij zegt, nee, laat haar gaan, zegt Elisa. Er is in haar een diep verdriet en ik weet niet wat het is. God heeft het mij niet geopenbaard. En dan vertelt ze wat er is en dan stuurt Elisa Gehazi, pak mijn staf en ga naar het kind toe, leg mijn staf op het kind neer. Nou, dat hebben we allemaal gelezen. En nou naar afstand en nabijheid. Als ik nou eens kijk naar Gehazi. De vader heb ik al een beetje geduid. Dat is de ik zou zeggen, de vleeselijke gelovige. Het religieuze mens. De mens die niet persoonlijk echt contact zoekt met God. Gericht is op het aardse. Op het hier en nu. Dat wat je kunt vasthouden. Het werk. En dan Gehazi. Gehazi is dicht bij de godsman, bij iemand die een nieuwe mantel heeft gekregen. De geest van Elia heeft gekregen. Maar je ziet bij Gehazi ook nergens, als je hij heeft wel het vermogen om dingen te kunnen onderscheiden. Dat zie je ook op het moment dat hij met die vrouw in aanraking komt, gestuurd wordt door Elisa. Kan ik dan niks voor haar doen? Ja, er is wel degelijk wat. Ze heeft een nood. Ze heeft geen kind. Maar op het moment dat het erop aankomt, dan doet hij wel wat bij wijze van spreken. Nou, als nou Elisa de voorganger is in de gemeente of een oudste is, dan gaat hij nog als medewerker in de gemeente, gaat hij wel zijn ding doen en doet wat een ander vraagt. Maar zijn eigen intimiteit met God, nooit kan het geloof te veel verwachten. Hij kan zelfs de staf van Elisa in de handen krijgen en heel enthousiast van ga daar maar mee naar de vrouw toe, naar het kind toe en leg mijn staf daar maar op en er gebeurt niks. Wat je aan de ene kant positief ziet bij Gehazi is dat hij gehoorzaam is. Dat is heel mooi. En het tweede positief is dat je kunt zeggen, hij heeft het vermogen om te kunnen onderscheiden. Dat wat van God is en wat niet van God is, zou je kunnen zeggen. Heel voorzichtig aangetipt hoor. Maar echte persoonlijke intimiteit, te horen, wat vraagt nou God voor mij in deze specifieke situatie, van mij? Dat zie je niet. En dus mislukken ook zijn handelingen. Dan Elisa. Ik denk dat Elisa hier een van de belangrijkste lessen uit zijn leven leert. Elisa is de knecht geweest van Elia, de grote profeet, de godsman. En Elia heeft op een bepaald moment zijn bediening als het ware overgedragen. En ook bij Elisa zie ik in zijn optreden hier een bepaalde afstand en nabijheid. Er zitten twee verschillende momenten in. Er wordt ruimte voor hem gemaakt in een huis. Hij zoekt zelf op geen enkele manier, op geen enkel moment, het contact met de vrouw. Hij stuurt zijn knecht. Het is de voorganger of het is de oudste. Ja, een beetje afstand houden naar het gepeupel, zullen we maar zeggen. Hij zoekt ook God niet. Hij vaart blind op zijn eigen vaardigheden, zou je kunnen zeggen. Zijn eigen relaties. Hij heeft de staf. Nou, die geeft hij op een gegeven moment aan Gehazi. Ga die dan maar gebruiken op het moment dat hij met de nood wordt geconfronteerd. En er is nog een moment dat hij zegt van, ja, wat zou ik voor haar kunnen doen? Dat is een mooie vraag, is prachtig. Hij raadpleegt God niet, maar hij gaat af op wat hem ter beschikking staat. Nou, misschien kan ik de relatie met de koning wel inzetten of kan de bevelhebber van het leger iets doen. Totdat de vrouw zijn enkel vastpakt op de karmel waar hij bezig is met zijn godsdienstige verplichtingen. En hij letterlijk zegt, God heeft het mij niet geopenbaard. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Dan nog zie je niet dat Elisa zelf in beweging komt. Er is een heel belangrijk vers in dit gedeelte. Volgens mij ook voor de kinderen van God uit 2022... waar we een les uit kunnen halen. Elisa komt pas in beweging op het moment dat de vrouw zegt het volgende. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. En toen stond Elisa op en ging met haar mee. En dan komt hij bij Gehazi en dan ziet hij dat die niks heeft uitgewerkt. En dan gaat hij zelf de ruimte van God in, sluit hij de deur en dan bidt hij tot God, en dan krijgt hij een bizarre opdracht. Wat is dat toch? Die zo waar de Heer leeft. Dit herinnert hem aan zijn eigen roeping. Deze woorden heeft hij letterlijk gesproken tegen Elia. Toen Elia zei, ik ga vertrekken, ik ga van je weg. Dit wordt jouw bediening, jij wordt de profeet. En toen zei Elisa, zo waar de Heer leeft, zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Deze vrouw in haar gebrokenheid herinnert Elisa aan zijn roeping. Om God te zoeken, in afhankelijkheid te leven. Ook al heb je geestelijke vaardigheden, heb je misschien wel, ben je al jaren met de Heer onderweg, als ik het gewoon aan onszelf toehaal. Om God voortdurend te zoeken, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Als ik, dit is op dit moment mijn persoonlijke gebed. Ik herken veel van Elisa, ook in dit verhaal. Als ik denk, ik heb op verschillende plekken, ik mag vandaag 60 worden. En ik loop al zoveel jaren, ben ik met de Heer onderweg. Of hij is met mij onderweg, zou ik kunnen zeggen. En dan doe je bepaalde vaardigheden op. Ken je dat? En kennis. Van de week nog in mijn voorbereiding kwam ik iets tegen in een commentaar. Zei, het leren stopt als het zeker wetende overhand neemt. Het leren stopt als het weten de overhand. Wij weten het vaak zo goed. Maar ik blijf een leerling van Jezus. Als ik terugga naar het moment dat ik de Heer Jezus leerde kennen. Het was op mijn 29ste, ondanks mijn hele degelijke christelijke gereformeerde opvoeding. Op mijn 29ste, in de diepe gebrokenheid van ons leven. Nadat mijn vader jong was overleden, mijn broer was verdronken. Ik het nergens meer kon vinden en het uitriep naar hem. Kwam hij in mijn leven. Ik werd een leerling, een volgeling van hem. Maak ze tot mijn leerling. Ik hoor het nog mijn voorganger toen zeggen. Je wordt een leerling van Jezus. En je zal gedoopt worden. Je mag opstaan in dat nieuwe leven. Je krijgt als het ware een nieuwe mantel, een nieuwe bediening, een nieuw leven. En Jezus zal je gaan leren om te onderhouden. Alles. En ik ben nu 60 en ik durf echt zeggen... Ik weet nog zoveel niet. Maar er zijn ook wel eens momenten in mijn bediening geweest dat ik van, nou weet ik het wel. En dan sloeg ik bijna de ander om de oren met mijn zeker weten. Voel je het? Elke keer moet ik terug naar die roeping, zo waar de Heer leeft, terug naar dat moment dat God me tot leven heeft gewekt, op mijn benen heeft gezet, dat nieuwe leven heeft gegeven als leerling van hem, om zo ook licht en zout van de wereld te zijn in deze tijd. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De kerk van de Heer Jezus moet misschien wel na de coronatijd opnieuw tot leven gewekt worden. Weer een nieuwe verwachting gaan krijgen van de grootheid van God. God is niet veranderd. God heeft nog steeds het verlangen om al die mensen die hier in Emmen te bereiken met zijn leven. En wil daar jou en u en mij voor gebruiken. Ik zie bij Elisa die grote verandering. Eerst een afstand. Eigenlijk afgaan op wat hij allemaal al wist. En wat hij in bezit had en wat hij kon. Tot het moment dat hij zelf weer in die ruimte komt. In die intimiteit met God. En dan bidt hij tot Yahweh. Dan bidt hij tot de Heere. En dan krijgt hij een bizarre opdracht, iets heel anders dan dat hij had verwacht. En dan komt er leven. Nou, die vrouw. Je zou over die vrouw alleen maar positieve dingen kunnen zeggen. Ze heeft het vermogen om te onderscheiden. Ze maakt ruimte voor God in haar leven. En op het moment dat ze geconfronteerd wordt met de diepe gebrokenheid, mag niks meer wijken. Maar ze zal naar de Godsman, ze zal naar God zelf, zich uitstrekken naar het leven. Een klein kritisch puntje bij haar. Er is een bepaalde afstand naar God. Ze creëert wel, ze is van die overgeblevenen, daar hoorde ze bij. Ze heeft het vermogen om te zien als iets van God is ja of nee. Maar echt, ze blijft als het ware elke keer op de drempel staan. Zo zijn ook veel kinderen van God vandaag. Echt intimiteit zoeken. Je hart openleggen. Mensen vragen mij wel eens, wat vind je het mooiste in je bediening? Ik vind preken heerlijk, dat zult u inmiddels gemerkt hebben. Maar ik vind ook... bij iemand aan het sterfbed zitten zo fijn. Want dat is eigenlijk het enige moment dat de kinderen van God echt worden. Dan is er geen drempel meer. Dan laten we zien wat er in ons hart echt leeft. De vragen, de strijd, de moeite, de vreugde. Niets meer... We hoeven de schijn dan niet meer op te houden. En laten we eerlijk zijn, ik doe het ook. Ik doe een mooi kostuum aan. Het is toch voor een deel een beetje uiterlijk. We houden soms de schijn op naar elkaar. Dat zie ik bij deze vrouw ook. Dat is het kleine kritische punt. Ze creëert de ruimte voor God in haar leven. Ze heeft het vermogen om te onderscheiden. Maar ze betreedt die ruimte eigenlijk niet. Ze blijft op die drempel, ondanks. Totdat ze geconfronteerd wordt met de macht van de dood. Dan gaat ze de ruimte voor het eerst binnen. En legt ze haar probleem, haar moeite, haar leven eigenlijk voor Gods troon neer. Ze sluit die ruimte ook. Alleen hij weet het. Ken je dat? Intimiteit met God is alleen tussen hem en jou. En dan komt ze in beweging. Ze laat haar kind erachter en niets meer mocht wijken. Want alsof ze het lied kende. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Maar ze wist alleen bij hem, bij God, is het leven te krijgen. Ik zie dezelfde beweging eigenlijk ook in het Nieuwe Testament. Met het verhaal van die bloedvloeiende vrouw. Kent u dat? Een grote mensenmenigte. En ze heeft een groot probleem en ze strekt zich uit naar de enige die het leven kan geven, dat is Jezus. En die merkt dat ook. Er is iemand die mij heeft aangeraakt. Nou zeggen die leerlingen nog, dat is niet zo raar, dat is zoveel mensen om me. Nee, er is kracht van mij uitgegaan. Als iemand zich uitstrekt naar degene die het leven kan geven, zal die dat ervaren. Dat zie ik in dit verhaal, dat zie ik in het Nieuw Testament. Dat is ook voor u, voor jou en voor mij. Ook vandaag de dag. De kernvraag, wie ben jij? Durf eens eerlijk je eigen relatie met God te beschouwen als het ware. Te onderzoeken, hoe zit het? En je kan het nooit één op één erop leggen. Dat weet ik ook wel. Er zitten altijd elementen in van verschillende karakter. Maar als je deze vier figuren nou eens neemt in de komende week. En dat lied, dat oude gezang. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En dan kijkt u naar uw gemeente. Wat verwacht je nog van God? Verwacht je nog verandering, grote dingen, dat hij dat kan? Ik zie gelukkig één zuster heel knikken, ja, gelukkig. Op het moment dat de kinderen van God zich echt gaan uitstrekken in afhankelijkheid, hem gaan zoeken, in gebed, in die intimiteit, het neerleggen voor zijn troon, kan God leven geven. Wie ben jij? Wie bent u? In uw relatie met God. Ik wens u een hele fijne, gezegende zoektocht de komende week. Misschien had u dat niet helemaal verwacht om aan het einde van een preek alleen maar een open vraag te krijgen. Wij willen graag een antwoord. Nou, dat gaat God u geven, daar ben ik van overtuigd. Onderzoek uzelf. Zoek hem, want zegt de Heer, als je mij zoekt, ik laat mij vinden. Amen. Het liet eigenlijk prachtig op aan als antwoord op de prediking. O Heer die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered. Ja, maak mij een beeld van u. 474. Thank you. einde van dit samen zijn komen we opnieuw voor uw troon. We willen u danken, Heere, dat u de God bent die nooit loslaat dat wat zijn hand begonnen is. Willen we ons gewoon op u richten, willen we het ook van u verwachten, willen we ons uitstrekken naar u. We bidden, Heere, dat u ons door uw geest en door uw genade ook tegemoet komt. U weet, Heere, hoe we vorm hebben gegeven aan ons contact met u. Hoe we plaats hebben gemaakt in onze leven voor u. Heer, en als daar dingen anders in mogen en moeten, dan doet u dat nooit vanuit veroordelen. Heer, als u een beeld voor ons wil maken, dan doet u dat altijd als een liefdevolle, genadige vader. Die ons spiegelt als het ware van wie we zijn en hoe we zijn. En waarin u eigenlijk verwacht een andere stap, een vernieuwing. En dank u wel, Heere, dat u zo als een liefdevolle vader zich over ons ontfermt. En dat we nooit uitgeleerd zijn als uw kinderen, als leerlingen van de Heer Jezus, van uw Zoon. Dank u daarom ook, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Voor de diepe lagen die we erin kunnen ontdekken. En dat het mag zijn als een spiegel voor onze levens. Dat uw woord krachtig zal zijn, zo krachtig dat het diep doordringt. En dat is ook mijn gebed, Heere, ook voor ja, de woorden die we vanmorgen hebben gelezen en overdacht. Dat ze diep tot ons doordringen, dat het een verandering teweeg gaat brengen. We bidden voor elkaar, heel persoonlijk, voor de nood die er is in ons midden, in de gemeente, voor de kwetsbaarheid die we soms zelf ervaren door de ouderdom in ons leven. En ik moet denken aan degene die vanmorgen genoemd is, die nog maar een beperkt vooruitzicht heeft in het leven. We bidden, Heere, dat juist in deze fase een verlangen en een uitstrekken naar u is. En dat u dan gaat komen met de vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, ik bid voor deze gemeenschap, een van plaatsen, Heere, wereldwijd waar uw kinderen op zondag samenkomen. Ik bid voor de leiding van de gemeente. Geef ze wijsheid, inzicht bij de beslissingen die ze hebben te nemen. Bij de keuzes die wellicht gemaakt moeten worden. Bij het leiding geven aan en richting geven aan de gemeente. Dank u, Heere, dat alles in uw hand is. Dat we dat niet uit eigen kracht hoeven te doen. Maar dat u zelf ook wil openbaren. Dat u richting wil geven. Misschien soms wel in onze ogen rare keuzes die we te maken hebben. Maar Heere, als we uw nabijheid zoeken, dan bent u altijd degene die maar één ding wil. En dat is het leven geven. Dat hebben we vanmorgen ook weer gelezen en ontdekt. En daarom geloof ik ook, Heere, omdat het uw gemeente is en u uw gemeente een plaats heeft gegeven in uw grote heilsplan. Heere, omdat het de gemeente is waarin die beleid dat Jezus Christus het hoofd is, dat het u niet onberoerd laat wat er soms in uw kerken gebeurt, in uw gemeentes, in uw lichaam. En daarom geloof ik ook, Heere, dat u dat lichaam ook nooit los zal laten, maar dat zal geven wat het nodig heeft. Heer, geef ons ook in de komende week de kracht, de moed om uw getuige te zijn. Om te laten zien dat de Heer Jezus Christus onze verlosser en Heer is. Dat we vrijgekochte mensen zijn. Niet beter, maar wel beter af. Help ons, Heer, om tot zegen voor anderen te zijn. Omdat we zelf ook straks uw zegen weer gaan ontvangen. En geef door ons heen, Heer, door onze dienst aan u en aan de wereld waar we deel van uitmaken, heen. Geef uw zegen. Geef uw leven. We bidden u uit genade in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen het slotlied 502, het eerste en tweede vers voor de zegen. En dan vers 3, 4 en 5. Volgens mij staat het verkeerd op de liturgie. Want er staat weer 1, 4 en 5, bij mij tenminste. Het moet 3, 4 en 5 zijn na de zegen. En stel voor dat voor zover u dat kunt, voelt u zich niet verplicht. Maar voor u dat kunt, dat staande te zingen. God en ontvang zijn zegen om zelf vervolgens van daaruit weer tot zegen voor anderen te kunnen zijn. Dat de liefde van God en de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de nabijheid, troost en leiding van de Heilige Geest met jullie zal zijn alle dagen van je leven. En God zal zijn zegen blijven geven totdat Jezus de machtige woorden zal spreken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Dank u wel.